Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Aanstaande woensdag zal er ouderenmiddag zijn, aanvang 2:30. Deze middag staat in het teken van Advent. We hopen af te sluiten met een broodmaaltijd. U bent hartelijk uitgenodigd, ook als u niet gewend bent, om de middagen te bezoeken. Voor vervoer kunt u contact opnemen met een van de diakenen. Aanstaande zaterdag organiseert het evangelisatieplatform een kerstfolderactie. De start hiervan is om 9:30 in de Hoeksteen. Vrijwilligers voor de verspreiding van de folders zijn hartelijk welkom. U wordt nog meegedeeld dat in de hal van de kerk er nog pakketjes klaar liggen van Friedensstimme. De bedoeling is dat we zo'n pakketje meenemen en dan opsturen. Het adres staat er allemaal op, naar iemand in Rusland. En het dient ter evangelisatie. Er zijn zo'n 30, 40 pakketjes nog. Graag als we die zouden meenemen en versturen. Laten we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen uit de lofzang van Maria, de versen 1, 3 en 7. Mijn ziel verheft Gods eer. En vers 3, hoe heilig is zijn naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. En vers 7, zijn goedheid klom ten top. Hij nam zijn Israël op. Naar het heil zijn knecht beschoren. Lofzang van Maria, de versen 1, 3 en 7. stellen wij ons nu eerst onder de tucht en de belofte van de wet des Heren. Zingen wij daarna Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. 93 vers 4, nadat we eens geluisterd hebben naar de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd. Nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De schriftlezing, gemeente, vindt u in Jesaja hoofdstuk 11. Het wordt gevormd door de versen 1 tot en met 10. Jesaja 11, de versen 1 tot en met 10. En daar lezen wij het woord van de Heere in Jesaja 11. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. en zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen. En een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Tot zover de schriftlezing. De tekst is de laatst gelezen vers, vers 10. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. In verband met ons gebed, gemeente, wordt u het volgende meegedeeld. We willen voorbeden doen voor zuster Van Dis Peekstok, die nog steeds in Calando verblijft. We willen ook voorbeden doen voor broeder Verwij, die nog steeds in het ziekenhuis in Dirksland is. We willen ook dankzegging doen voor zuster Karin van de Nieuwedijk, dat de ingreep die ze in de afgelopen week gehad heeft, een stent moest worden ingebracht, dat het alles heel goed is gegaan. We willen ook dankzegging doen dat broeder en zuster Van de Baan de Bakker in de afgelopen week 40 jaar getrouwd mochten zijn. We willen ook de Heere bidden zijn zegen over de verspreiding van de evangelisatiefolders deze week. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Heilige en eeuwige God, zo geeft u het ons het voorrecht dat wij hier in uw huis mogen komen, nadat u ons deze week weer hebt gedragen en gespaard. En we mogen hier weer ons buigen over uw woord en ons neerbuigen voor u en voor uw troon. Uw troon is een eeuwige troon. U hebt alle macht, Heere, in de hemel en op de aarde. En u hebt de weg geopend door de losprijs te betalen. U hebt de weg geopend voor arme zondaren, dat zij weer aangenomen kunnen worden in het huis van de Vader. En zo mogen wij zijn onder zeer blijde boodschap, onder een zeer blijde verkondiging, dat u ons het leven voorhoudt en het eeuwig behoud in Christus. En zo past het ons u daarvoor te danken, voor deze zeer blijde tijdingen. Heere, we belijden u dat er van nature geen plaats is in ons hart voor u. Want al komt u met de rijkste boodschap tot ons. Heere, wij zijn zo verdorven dat wij liever het klatergoud van deze wereld hebben dan het ware goud van u. dat wij, lieve Heere, van nature de dood verkiezen boven het leven. En we willen u dat belijden als een groot kwaad. Het ongeloof wat in ons aller hart huist. Het is een groot kwaad voor u, Heere. En we willen het ook vanmorgen ronduit belijden. Dat het ongeloof in ons zit. En de liefdeloosheid. En dat we u verdenken. En dat we geneigd zijn kwaad te denken van onze naaste. En zo, Heere, kent u onze houding. De hoogmoed die op de loer ligt in ons leven. De eerste en de meeste en de beste te willen zijn. En Heere, zo belijden we het u. Dat wij de ander niet uitnemender willen achten dan onszelf. En we belijden u dat er allerhande kwaad in ons hart leeft. En daarom moeten wij toch ook een stank voor u zijn. Vanwege al dat vuil dat ons aankleeft. En wat is er dan een eeuwig wonder. Dat u tot ons gekomen bent, Heere Jezus. En dat u, o Vader, uw Zoon hebt gegeven. En wat een wonder dat u, o Heilige Geest, de Heere Jezus wilde vormen in de maagd Maria. En dat hij geboren kon worden als mens. Wanneer wij nadenken over uw komen tot ons. Dan moet toch stille verwondering onze harten vervullen. Ja, dan moeten onze harten verbroken worden. Dat u vanuit die hoge, heerlijke hemel tot ons bent afgedaald. En dat u gekomen bent, niet om maar mee te lijden met ons, maar om te verlossen en om uw heerlijk koninkrijk op te richten. Want u, Heere Jezus, bent die koning die zou regeren tot in eeuwigheid. Heere, wij bidden u of u met de macht en de majesteit van uw geest in onze harten wilt werken. Opdat wij daar oog voor krijgen. Dat we mogen zien dat uw koninkrijk blijft. Dat al de koninkrijken van deze wereld voorbij gaan. En al de koningen en de machtigen, dat die allemaal geen macht meer zullen hebben, maar dat u de eeuwige koning bent. O, wij smeken u om het werk van uw Heilige Geest, of u nog zo goed zou willen zijn om af te dalen in ons midden en met uw geest in onze harten plaats te maken voor die gezegende borg Christus. En dat u in onze harten zult wonen. En dat u nieuw geestelijk leven zult schenken. O, wil ons dan maar slaan, Heere. Ons verbreken. Ons maar klein krijgen voor u. Dat we mens zich gewonnen leert geven aan u, Heere. En dat de weerstand mag ophouden. En dat uw volk zeer gewillig zal zijn. En dat uw volk door u geleid, achter u aan, op het smalle pad geleid zal worden. En daarbij steeds maar weer bekrachtigd worden. Heere, wij bidden u om uw persoonlijke zorg. Over een ieder van ons, jong of oud. Wie we ook zijn, jongen of meisje. Een oudere die thuis meeluistert via de kerktelefoon. Wie we ook zijn en waar we nu ook zitten, we hebben allemaal die persoonlijke leiding van u nodig. We moeten toch allemaal die schoonheid die er ligt in Koning Jezus Christus leren aanbidden. En we moeten toch allemaal deelgenoten worden van die rust die heerlijk zal zijn. En daarom bidden wij u om de werking van uw geest. Alleen uw geest zal ons dit alles kunnen leren. Gebruik daartoe dan ook de bediening van uw woord. Want u hebt uw dienaar toch ook gezonden met een doel en met een bedoeling. En laat het toch zo mogen zijn dat het de bedoeling van u is, Heere, om zondaren te behouden. Maar zeker zal uw woord niet ledig tot u terugkeren. Ja, dan kan uw woord ook ten oordeel gepreekt worden. Maar het kan ook tot voordeel gepreekt worden. Laat het toch mogen zijn tot voordeel, Heere. Tot eeuwig leven, opdat de engelen zich mogen verblijden om de bekering van zondaren in ons midden. En opdat wij ook die vreugde deelachtig mogen worden om te horen bij uw volk. En dat uw kinderen steeds meer mogen leren zich te richten op u. Dat zij geleid mogen worden achter u aan. Heere Jezus, wilt u uw voetstappen zetten in het midden van de gemeente? Wil ons nog gedenken, uw werk nog behouden? Ook het komend geslacht dat opkomt, ook deze heilgeheimen leren. Dat zij ook uit een ondervindelijke beleving van uw werk in hun hart ook zullen getuigen en ook ingewonnen mogen worden voor deze zeer blijde boodschap. Dat ze ingewonnen mogen worden voor het leven en losgeweekt mogen worden van de krachten van de dood. Heere, geef dat zo uw komst in ons gemeente ervaren mag worden. Trouwe God, u zij de dank en de lof, de eer en de aanbidding. En zo bidden wij ook nu, Heere, met verwachting. Sterk uw dienaar en geef ons kracht om te luisteren. Zegen hen die thuis meeluisteren. Wil in uw gunst op ons neerzien. Heere, gedenkt u de zieken. U weet hoe het is met zuster van dis Peekstok. Gedenk haar in de voortdurende zwakte die ze ervaart. Wilt u haar een rotsteen zijn om in te schuilen? En wilt u deze zuster leiden, dat zij door u klaargemaakt dit leven mag verwisselen voor een beter leven? Wilt u dat geven, Heere? Wij bidden u ook voor broeder Verwij en wij vragen u uw nabijheid ook in zijn leven. Onze broeder die wat verward is en nu aan het herstellen is, wilt u hem zeer nabij zijn. Spreekt u nog vrede tot zijn hart en hebt u nog bemoeienissen met hem. Heere, leid hem ook door deze fase heen en laat toch alles mogen meewerken ten goede, ook voor hem. Heere, wij willen u hartelijk danken dat uw zuster Karin van de Nieuwendijk hebt hen nabij geweest in deze afgelopen week. Dat u wijsheid en kracht gaf aan de artsen en dat een ingreep mocht plaatsvinden. Heere, dank u voor uw bewaring, voor uw bescherming, dat u uw genade weer haar hebt gegeven. We dragen haar u verder op en dank u dat het zo wel mag zijn en wil verder ook haar en haar gezin onder uw hoede nemen. Heere, we willen u ook uw zegen en uw naam hartelijk danken en erkennen ook voor het feit dat broeder en zuster Baan, broeder en zuster Van der Baan, de bakker, dat zij toch het voorrecht mochten hebben om 40 jaar getrouwd te zijn. Heer, u hebt hen gedragen deze 40 jaren. Toen ze ervoor stonden, leek het zo lang. Nu ze erachter staan, denken ze, hoe is de tijd toch snel weggegleden. Maar Heere, wilt u hen genade geven om vooruit te zien? En laat er bij hen ook een stille verwachting mogen zijn op u. Dat zij ook door genade mogen leren ook hun weg op u de Heere te wentelen. En ook het verdere wat u hen geeft, dat ze dat met u mogen doen. Heere, verblijd hen dan verder zo met uw daden. Geef dat ze elkaar tot zegen mogen zijn, ook geestelijke zegen. Gedenk hen in uw gunst met al hun geliefden. Zo willen wij u ook bidden, Heere, voor de evangelisatie, folderactie van deze week. Geef dat er toch harten door geneigd en getrokken mogen worden. En dat dat boodschap van kerst toch doorgegeven mag worden. Ook aan hen die misschien op ons dorp wonen, maar nauwelijks of iets weten wat het kerstfeest betekent. Geef, Heer, uw zegen over deze eenvoudige middelen. En laat uw naam daarin geëerd mogen worden. Heere, wij bidden u ontferming over een ieder van ons. Gedenk ook uw kerk in deze wereld. O, wij bidden u voor de voortgang van het evangelie. En dat nog velen toegebracht mogen worden. Dat ook op deze dag, Heere, geef dat het toch een geweldige oogstdag mag zijn voor u. Dat uw koningsmacht gezien mag worden. En dat overal zondaren zullen vragen naar u. De banier die omhoog geheven staat. Verheerlijk zo uw naam. Om Jezus wil, in de wegneming van al onze zonden, uit genade. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is voor de kerkelijke kassen. En willen we dan zingen Psalm 20, de versen 1, 3 en 5. 20, de versen 1, 3 en 5. Geliefde gemeente, de Heere God is een God van verrassingen. De Heere bewerkt een andere toekomst dan mensen verwachten. Mensen die door God geleerd zijn, tenminste. Wanneer zijn volk denkt dat nu is alles uit en nu is er geen verwachting meer, dan gaat de Heere nog een nieuwe toekomst openen. De werkelijkheid is zo anders dan wij ons vaak voorstellen. Een leven dat afloopt. Een leven dat ten einde gaat. Maar daarachter heeft de Heer een nieuw leven bewerkt. We zien het ook met de komst van de Heer Jezus. Zijn komst was heel klein, heel gering. Het maakte geen enkele indruk op de mensen. Ze verachten hem. Er was geen uiterlijke vertoon en macht of kracht aan de Heere Jezus verbonden en zeker niet bij zijn geboorte. Maar toch zegt onze tekst hier dat de Heere Jezus gaat stellen tot een eeuwige koning. En dat hij een koninkrijk zal hebben dat zo groot zal zijn. Soms zeggen wij het wel eens dat mensen die heel geslaagd zijn in het leven, dat ze met niets begonnen zijn. Ik kan er ook voorbeelden van noemen, ook uit Canada. Van mensen die echt met niets begonnen zijn. emigranten en dat. Dat zijn wel uitzonderingen, de meeste niet. Maar sommigen wel, waren zeer geslaagd. En zo kunt u ook wel zulke voorbeelden bedenken. Maar dat is nog allemaal geen vergelijking met hoe de Heere Jezus begonnen is. En hoe de Heere Jezus geworden is en worden zal. Hij begon zo klein. Hij begon zo klein. Een twijgje dat voortkwam uit een afgehouwen stam. Maar het zal een boom worden. Het zal een machtige boom worden waarin alle vogels van de hemelen zich kunnen nestelen. Dat betekent waarin alle zondaren de plaats voor hen is bij deze Christus. Maar het was een klein begin. Er was niets heerlijks aan. Ook niets romantisch aan. Een mooie stal en wat warme stro. En een voederbak. Nee, er was niets romantisch aan, hoor. Het was een vreselijke stal. En het stonk daar. Het was vuil en vies. En geen moeder hier in de kerk wou haar kind leggen in een voerbak van beesten. Zo'n onogelijk begin. Maar dat begin, dat zou worden een heerlijk koninkrijk. Dat kind zou worden de zaligmaker van de wereld. En Gabriel zou het zeggen aan Maria en van zijn koninkrijk. Daar zou geen einde zijn. Want, zegt onze tekst, het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï die staan zal tot een banier der volken zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Dus het gaat hier om de Messias. Klein beginnen. Hij zal heerlijk groot, oneindig groot eindigen. En daar willen we met elkaar over nadenken. Christus, de verlosser van de heidenen. Want niet alleen de Joden, maar ook de heidenen zullen naar hem vragen, zegt onze tekst. De heidenen, de volken. Dus Christus, zegt onze tekst, is de verlosser van de heidenen. En we zien drie gedachten. Hij wordt opgericht. Hij wordt begeerd. En hij geeft rust. Christus, de verlosser van de heidenen. Hij wordt opgericht, hij wordt begeerd, hij geeft rust. Nu spreekt de tekst over de wortel van Isaï. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, er wordt hetzelfde mee bedoeld als uit vers 1. Dat is dat rijsje uit de afgehouwen tronk van Isaï. Dat is die scheut uit zijn wortelen. Heel klein begin. Dat wordt hier genoemd de wortel van Isaï. Dat duidt ook weer zijn diepe vernedering aan hoe hij kwam. Een wortel. Wat is daar nou voor moois aan, een wortel? Je kunt het nauwelijks zien. Een wortel is voor een groot deel bedekt, of misschien helemaal bedekt door aarde. Een restant van wat eens een fraaie boom was. Er zit nog een stuk van een wortel. Er is niks fraais aan. En van de mens gesproken is daar weinig verwachting van. Dat laat allemaal weer zien het geringe begin van de Messias. Het laat ook zien zijn menswording. Dat de Heere Jezus als diep in de aarde, zoals een wortel diep in de aarde, zo is de Heere Jezus diep in het mensdom, in het menselijke natuur afgedaald. We zien hier zijn menswording. De Heere Jezus zou zijn goddelijke natuur verbergen, diep verbergen in de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf, van een geringe. Zo was de Heere Jezus. En dan horen wij tot onze verbazing dat deze wortel, waar niets heerlijks aan is, dat die gesteld zal worden tot een banier der volken. En wat is een banier? Een banier, dat is een vaandel. Een soort vlag. Het symbool van een leger of een legeronderdeel. En zo'n banier werd voor allerlei doeleinden gebruikt. Onder zo'n banier, onder zo'n vaandel, onder zo'n vlag moesten de soldaten zich vergaderen. En ze moesten ook achter hun vaandel aan de strijd ingaan, de oorlog ingaan. En die vaandel moest hen ook moed inspreken. Onder zo'n vaandel ging de kapitein, ging zijn soldaten ook moed inpraten. En die soldaten moesten ook trouw zweren aan hun vlag, aan hun vaandel. En de vlag of de vaandel mocht niet in vijandelijke handen vallen. Als die geroofd werd, dan was dat een grote schande. En de vaandel mocht niet op de grond vallen, moest omhoog geheven worden. En zij die bij die banier of bij die vlag hoorden, die vaandel, die waren apart gezet van anderen. En zo was een vaandel een belangrijk symbool. Het was zelfs soms een nationaal symbool. En als je onder die vaandel stond, dan streed je onder de ogen van de koning zelf. En spreek vanzelf dat het vaandel hoog opgeheven werd. Het moest goed te zien zijn. En of het nou gedragen werd midden in het leger of vooraan, iedereen moet het kunnen zien. De vaandeldrager hief die banier op een hoge paal. Soms werd er ook ergens neergeplant op een heuvel, zodat iedereen haar kon zien. De vaandel staat er nog. We gaan verder de strijd in. En wat een tegenstelling. Een wortel waar geen schoonheid aan zit. En zo'n prachtige banier, zo'n vaandel. Wat een verschil. Van een klein begin komt zo'n hoog geplaatste banier. En waar wordt dan nou mee bedoeld met een banier, ook geestelijk? Wat bedoelt de profeet hiermee te zeggen? Nou, in Gods woord wordt de Heere soms een banier genoemd. Waaronder mensen zich vergaderen. Waarachter mensen bescherming vinden. Waar mensen moed ontvangen. De Heere wordt soms een banier genoemd. Exodus 17, vers 15. Na de overwinning op Amalek. Daar horen we Mozes zingen. En hij bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam. De Heere is mijn banier. Dat is hetzelfde beeld. Van een vaandel. Waarachter we staan. Zo sprak Mozes tot het volk. De Heer is mijn banier. In Psalm 60, vers 6, daar lezen we dat de Heer ook vergeleken wordt met de banier. Gij hebt degenen die u vrezen een banier gegeven om die op te werpen vanwege de waarheid. Dat is een banier vanwege de waarheid. Soms wordt een kerkelijk blad ook daarna genoemd. Of verschillende bladen in ons land en ook in de Anglo-Saxische wereld. De banier der waarheid. The banner of truth. En daar vergaderen mensen zich onder. Maar dat wijst allemaal heen op God zelf, op de Heere Jezus. Hij is die banier. En hij is hoog verheven, zodat iedereen hem kan zien en de mensen zich onder hem zullen vergaderen. En dat ze zullen leren achter de Heere Jezus aan te gaan in de geestelijke strijd. Dat Christus een banier is, houdt ook in dat zijn volk eerbied voor hem heeft. Soldaten hebben respect en eerbied voor hun vaandel. Ze zweren trouw aan zo'n vaandel. Zo is de Heere Jezus staat centraal. Hij wordt met eerbied bejegend. Hen die leren hem te volgen, vallen voor hem neer, aanbidden hem. Ze vinden het een eer om hem als hun zaligmaker en hun kapitein, hun leider, hun koning te mogen volgen. Daarom, volk van God, wanneer u kennis hebt aan deze banier, zie toch de schoonheid van uw borg en middelaar. Ziet u hoe heerlijk hij is als een vaandel, als een banier omhoog geheven. Hij is de enige geborene van de Vader. Hij is vol genade en waarheid. Hij heeft de heerlijkheid van de enige geborene van de Vader. Zie wat een schoonheid is er toch aan Christus. In de militaire wereld wordt soms een banier hoog in waarde gehouden wanneer ze de tekens zien van de strijd. Zo'n banier kan doorgegeven worden door de generaties van soldaten. En dan zien ze de kogelgaten van bepaalde strijd. En dat hier en daar schroeiplekken zitten op zo'n banier. Omdat ze midden tussen de granaten en de vuur omhoog geheven werd. En militairen achten dan zo'n vaandel nog groter in schoonheid en in waarde. Omdat deze vaandel is in de strijd geweest. En ze wijzen aan, het was die strijd, was toen en daar stond de vaandel. En zo mag de kerk ook letten op haar banier. En dan mogen we zien hoe onze banier geschroeid is. Door het vuur van de toren van God. En dan mogen we zien op onze banier hoe de handen en de voeten doorboord zijn. Hoe de pijlen van Gods wraak op hem afgeschoten werden. En hoe de littekens daar gelegd werden in Christus. En dan zien we ook de bloedvlekken op deze banier. Omdat de Heere Jezus toch zijn leven heeft overgegeven en zijn bloed heeft gestort. Hij heeft toch de pers alleen getreden. Hij werd toch bevlekt door zijn eigen bloed. Maar zo heeft hij de overwinning behaald. En zo wappert die banier de waarheid, het leven. Hij wappert ook hier vanmorgen onder ons. Na 2000 jaar wappert die vaandel, dat vaandel heerlijk. En zie toch de schoonheid van deze banier. Maar ook dat hij opgericht is. De tekst zegt dat die wortel van Isi zal staan. Het wordt opgericht. En zo moest de Heer Jezus ook opgeheven worden boven de aarde. Zo zullen alle mogelijke mensen hem zien. Ja, allen zullen hem zien. En zo zal hij ook alle mensen tot zich trekken. Zie hem omhoog geheven aan het kruis. En de Heer Jezus zei het zelf toch ook. In Johannes 12, vers 32. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En heeft de Heere Jezus ook niet gezegd in Johannes 3 vers 14 tot Nicodemus, dat gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Christus moet verhoogd worden. Opdat een ieder die op hem ziet, het leven zal ontvangen. En daarom zegt Paulus ook, God heeft hem ook uitermate verhoogd in Filippenzen 2 vers 9. God heeft hem uitermate verhoogd, heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En het feit dat Christus opgeheven wordt, is de zegen voor de gehele mensheid. Hij is de enige zaligmaker, de enige die de dood heeft overwonnen. Hij is de opstanding en het leven en zo wordt hij omhoog geheven. Hij is het brood des levens. Hij is de enige naam, dat weet u. Waardoor wij zalig moeten worden. O, zie toch op deze banier. Let toch op hem. Kijkt u wel naar hem. Neemt u wel de tijd voor om te mediteren over deze banier. Is dat belangrijk, zegt u? Is dat belangrijk om het leven te kiezen en niet de dood? Is dat belangrijk, vraagt u, om te letten op deze banier die de waarheid is, die het leven heeft, die alles in zich omvat, elke zegen voor tijd en voor eeuwigheid? U hebt toch zaligheid nodig? Hij moet toch uw hart hebben? U moet toch onder die banier geschaard worden en achter hem optrekken? Hij is opgeheven aan het kruis, opgeheven bij de opstanding, nu opgericht in de hemel. En nu troont hij aan de rechterhand van de Vader. En nu is hij omringd door de 24 ouderlingen en door de 10.000 maal duizenden engelen. Hij staat centraal. Dat weet de wereld niet. En dat weten de presidenten niet. Maar hij staat centraal. De presidenten denken dat zij centraal staan. Ze zullen er straks wel achterkomen. Er staat iemand anders centraal. Zijn banier staat omhoog. En hij zal koning zijn in eeuwigheid. Hij wordt aanbeden door de ontelbare scharen van de gezaligden in de hemel. En heel deze wereldgeschiedenis, dat ontvouwt zich alleen maar met dit ene doel, dat zijn kerk tot stand zal komen. Want Christus staat centraal. Deze banier is hoog opgeheven. Dat ziet u ook in zijn woord. Waar ziet u die banier? U ziet hier gewoon een kerkgebouw, u ziet geen banier. Neem in dat woord, daar rijst hij omhoog als de banier der waarheid. En nergens kunt u de Bijbel opslaan of u ziet Christus omhoog stijgen voor u. Van begin tot het einde, geschreven de loop van 1500 jaar door tientallen mensen van verschillende culturele en intellectuele achtergrond, in verschillende talen, verschillende tijden, maar steeds weer dezelfde boodschap, dat heerlijke woord van God, dat vaste, eeuwig blijvend woord, dat de waarheid is van begin tot einde. Kijk in de psalmen, waar gaat het dan over? Lees het, het gaat over Christus. Ga de psalmen maar na. Eén na de ander, 16, 23, 21. Het gaat er allemaal over. U kunt al de psalmen wel opnoemen. En de profeten, waar gaat het daarin om? Daar gaat het om Christus. Ze wezen allemaal naar de verlossing en in de wetten van Mozes en de offerwetten. Daar ziet u toch Christus omhoog reizen. En Abraham zag al uit de verte zijn dag. En David getuigt van hem. En al die profeten hebben met rijkhalzen verlangen willen kijken naar de ontvouwing van wat ze eigenlijk geprofeteerd hadden. Hoe zal het nou eindelijk uitkomen? En dan Paulus, die wilde verteerd worden voor het evangelie. En al de apostelen. Heel Gods woord is vol van Christus. En Christus wordt ook onder ons omhoog geheven in de prediking van het evangelie. Wat mag u van de prediking verwachten? U mag verwachten dat u over de Heere Jezus hoort. Dat u niemand ziet dan Jezus alleen. En dan mogen de namen van de dominees wel vergeten, als we de naam van de Heere Jezus maar onthouden. Hij moet verhoogd worden. Ook onder ons wordt hij verhoogd. De prediking van vrije genade door Christus Jezus mag ook onder ons klinken. En wat een eer om vaandeldrager te mogen zijn. Wat een eer om vaandeldrager te mogen zijn van deze banier om morgen op school een goed woord over de Heere Jezus te zeggen. Of op je opleiding tot iemand die echt niet weet waar hij voor leeft. Dan ben je een vaandeldrager. Dan mag je zijn naam omhoog heffen. Is dat niet het heerlijkste wat een mens doen kan? Om te getuigen van die ene naam. En dan hebt u hem toch lief. En dan wilt u ook zijn waar zijn banier opgeheven wordt. Onder de prediking hier in Gods huis. Daar wordt de banier omhoog geheven. Dat is het enige wat geldt. Alles waard. Daar wil ik zijn. Maar die banier is mij zo lief geworden. Want deze banier is een toevluchtplaats, een verzamelplaats voor alle man die een schuldeiser heeft, voor alle vermoeiden en belasten, voor allen die in het donker zijn is hij het licht, voor allen die de dood voor ogen hebben, verkondigt hij het leven. En zo verzamelt hij zijn volk onder zijn kruis, zijn banier. En daar onder zijn banier wordt zijn volk ook moed ingesproken. Dan weten ze, onze koning is van Israëls God gegeven. En zijn koninkrijk bestaat tot een eeuwigheid. En om daar nou deel van te mogen uitmaken. Wat is dat toch heerlijk. We zien het nu nog niet. Het is nu achter een gordijn. Maar op de jongste dag, dan wordt die gordijn opengehouden. En wat u dan ziet, dat kunnen we met geen pen beschrijven en met geen tong bepreken. De schoonheid van die koning, van deze banier en van zijn koninkrijk. En onder de banier wordt zijn volk ook ontvangt licht en kracht, inzicht, wijsheid. Onder die banier hebben ze hem lief, omdat hij hen eerst zo uitnemend heeft lief gehad. Deze banier staat. Hij is niet van zijn plaats te krijgen. Hoeveel stormen zijn er niet over deze banier gegaan. Maar ze zullen, maar die banier blijft staan, totdat de laatste soldaat is toegebracht. En dan zal het einde zijn. En dan zullen alle andere banieren totaal vergeten zijn. Niemand zal er meer aan terugdenken. Iedereen in de hel en in de hemel zullen alleen maar denken aan deze banier van koning Jezus Christus. Want het lam zal de overwinning behalen met allen die hem volgen. En zo wordt deze zaligmaker begeerd. Deze banier wordt begeerd, hij is opgericht. En dan staat het hier, en het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot de banier der volken, zullen vragen. De heidenen, dat zijn de mensen die buiten Israël staan. God heeft niet alleen de zaligheid bedoeld voor de Joden, dat denken de Joden wel, maar daarin zijn ze verkeerd. Want het woord leert anders. Het woord zegt ons dat de heidenen zullen vragen. De Heer heeft dat van het begin af aan de heidenen erbij willen betrekken. Abraham zou tot zegen zijn voor alle geslachten van de aarde. Zo heeft de Heer, je Heere God, het ook bedoeld. Dat zaligheid bewerkt zou worden vanuit de Joden voor heel de wereld. En omdat de mensen de zaligheid liever niet hebben, daarom hebben ze ook een hekel aan de Joden. En daarom is Israël altijd, wordt het verdrukt, altijd met propaganda in een hoek geplaatst, zonder dat men naar de feiten kijkt. Laten wij Israël lief hebben. Want de zaligheid komt uit Israël tot ons. De tekst zegt hier, als u het leest, ziet u het zal geschieden tenzelfde dagen. Wat is dat? Op dezelfde dag, op diezelfde tijd. Wat wordt ermee bedoeld? Er wordt mee bedoeld dat wanneer de Messias komt en hij geboren zal worden, dat hij niet alleen voor de Joden zal zijn, maar dan zullen de heidenen ook naar hem vragen. En dan zal de Heer de scheiding die er was tussen Israël en de heidenen weghalen. En het zal één volk worden. Met één zalig maken, met één geloof. En ze zullen samen de Heer kennen en dienen. Mensen zullen zien wie Christus is en ze zullen tot hem getrokken worden. Ze zullen naar hem vragen, ze zullen hem begeren. Ze zien de grote daden van de Heere Jezus en worden tot hem getrokken. Iets daarvan zien we nu al of in dit gedeelte uit Jesaja 11 en Jesaja 10. De achtergrond is van Sanherib. Die Assyrische koning, die heeft het 10-stammenrijk al verwoest. En we hebben die mensen gedaan, die zijn gevlucht. En waar gingen ze veelal naartoe? Naar Jeruzalem, daar was Hiskia. En dan konden ze achter de muren van Jeruzalem, bij die vrome, godvrezende koning Hiskia, zochten ze een toevluchtsplaats. Dat is nou een zwak voorbeeld van hoe de heidenen ook zullen vragen naar de zoon van Hiskia, de Heere Jezus Christus, die ook uit zijn geslacht kwam. Toen was Jeruzalem ook iets als een banier dat mensen tot zich trok. En zo heeft de Heere ook volledige verlossing gegeven, ook uit die macht van Sanherib. U weet het, doordat in één nacht 185.000 soldaten van het Assyrische leger gedood werden door een engel. Maar dat is een afbeelding van de verlossing die er ligt in Christus. De volken zullen samenkomen om de Heere Jezus te zoeken. Eens waren de volken uit elkaar getrokken bij de torenbouwen van Babel in Genesis 11. Maar nu in Christus worden de volken weer samenvergaderd tot één. En dat is de ware eenheid. Wij praten wel over het Verenigd Europa en de Verenigde Naties. En er wordt gepraat over één groot wereldregering. En dat er een nieuwe wereldorde is en al zulke zaken. Maar uiteindelijk zal dat toch gedoemd zijn tot mislukken. Er is maar één echte wereldregering. En dat vindt u onder deze banier. Onder de Heer Jezus Christus. Die eenheid wordt gezien. Wanneer er contact is met anderen uit andere landen die de Heer ook vrezen, dan voel je werkelijk een eenheid. En het zal een eeuwige eenheid worden. Dus de tekst geeft er al aan hier dat de heidenen zullen vragen naar de wortel van Isaïe, die als een banier opgericht zal zijn. Ze zullen komen. En hoe zullen ze komen? Nou, ze zullen komen met smeking en met geween. Dat zeggen de profeten. Zo zullen ze komen. Ze hebben berouw over hun zonden. Want de Heer Jezus is degene die zijn volk zal zalig maken van hun zonden. Ze buigen zich neer. Zo komen ze. Ze buigen neer. Ze aanbidden hem. Ze weten het. Gij zijt het, Heere. Zo komen de heidenen. En dat zien we al met die wijzen uit het oosten. Opeens waren ze er, die wijzen. En ze kwamen en ze bogen zich neer. En dan gingen ze weer weg. Dat was het voorspel. Dat was een plaatje, dat de Heer, een illustratie die de Heer ons gaf. Kijk, zo gaat het gebeuren. En de herders die kwamen, dat waren Joden. En zo zal het zijn dat Joden zullen buigen voor de Heer Jezus. Wij geloven nog de bekering van Israël, dat de Heer dat doen zal, op grond van Gods woord. En we geloven ook dat de heidenen zullen komen. En ze zijn gekomen vanuit stille Zuidzee-eilanden. Koppensnellers en kannibalen zijn gekomen. Hebben hun zonden beleden. Ze hebben gebogen onder deze banier. En ze zijn gekomen uit stammen uit de binnenlanden van het Amazonegebied. En de Germanen hebben gebogen. En de Batavieren hebben gebogen. Want de Heere Jezus zou ervoor zorgen dat de heidenen zouden komen. De profeten spraken er al over. Haggai 2 vers 8. Ik zal al de heidenen doen beven. En ze zullen komen tot de wens aller heidenen. En in Lucas 10, 24 lezen we dat vele koningen en profeten hebben begeerd te zien de dingen die de discipelen nu konden zien. En dan zullen de heidenen het verstaan, er is nergens rust te krijgen dan aan de voeten van de Heere Jezus. Daar worden wij verlost van de angst voor de boze geesten. Daar worden wij verlost van de benauwdheid van de voorouderverering. Daar worden vermoeiden en belasten rust geschonken. Ze worden getrokken, onwederstandelijk worden ze getrokken door de macht van de Heilige Geest, door de prediking van het evangelie. Hun ogen worden geopend, ze zien hun verlorenheid en ze komen tot deze banier. Getrokken met koorden van goedertierenheid. Getrokken door de liefde van God de Vader en door de macht van de Heilige Geest, overtuigd dat ze deze zaligmaker nodig hebben. En zo worden ze zeer begeerig om te wandelen in het licht van de wereld. En nou is het zo dat in ieder van ons hier vanmorgen in de kerk volgen wij een banier na. Duizenden worden getrokken door de goden van deze wereld. Ze worden getrokken door wat deze wereld te bieden heeft. En ze zoeken daar hun vertier en hun geluk in. Anderen worden verblind door de valse godsdienst en zij volgen deze banier na, de banier van de valse godsdiensten. Welke banier volgt u na? Hoe is het met u? Hoort u bij de banier van Christus, ook al zijn er niet vele rijken, niet vele edelen of machtigen die getrokken worden achter de banier van Christus. Daar alleen bent u veilig. Daar zijn arme zondaren welkom. Daar mag u komen met al uw gebrek. Daar mag u komen met uw schuldbesef. Daar mag u komen wanneer u ziet dat de toren van God op u drukt. Daar mag u komen wanneer u de schoonheid van die banier ziet. En wanneer u de macht van die banier ziet. En de zeggenschap die toekomt aan deze banier in ons eigen leven. Dat u weet, hij is het, dan mag u komen. U mag komen. Die dorst heeft, die komen. En die wil, die komen en nemen van het water des levens om niet. Zij verootmoedigen zich onder deze banier. Ze knielen voor de Heere Jezus. In mij geen vrucht, maar in u ligt al het behoud. En dan zien ze onder dat kruispaal. Sommigen omklemmen dat kruispaal, anderen staan met hun armen omhoog en ze roepen. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Het is zo rijk om daar te zijn, maar hoe is het nou met u en met mij? Staan wij al onder dat kruisbanier van Christus? Heeft de Heere Jezus de hoogste plaats in ons leven? Heeft de Heer u al gezien aan zijn voeten? Daar gaat het toch om met kerst, dat u toch aan zijn voeten komt. U weet toch dat buiten hem, daar is geen leven. zie toch naar deze kruisbanier. Want hij alleen geeft rust. En waar smacht de mens naar? Het is toch rust. Rust voor uw vermoeide ziel. Rust voor uw leven daarop gejaagd wordt. Rust is wat we nodig hebben. Rust in het leven en in het sterven. Dat het vrede in mijn ziel mag zijn. Dat ik uitzicht heb en verwachting heb. Dat ik kan leven, dat een mens adem heeft. Nou, zijn rust zal heerlijk zijn. En heerlijk heeft een nadruk. Het staat in het Hebreeuws in een absolute wijze. De rust, heerlijk. Zijn rust is in absolute zin heerlijk. Volkomen verlossing van zonde en schuld. Eeuwig leven, wat begint al op aarde. In een gemeenschap met Christus. En hier vluchten mensen tot hem, zoals vluchtelingen naar een toevluchtsplaats zich haasten. De Heer Jezus geeft bescherming tegen de vijanden, de aanklagende functie van de wet en de hel die dreigt en de eenzaamheid en de nood van een leven zonder God. Hij is een vrijstad om bescherming te vinden. Hij is machtig om inzicht en wijsheid te geven. Hij verlost van de knullen, van het knellende juk, van de schuld, van de zonde. Hij verlost van de tirannie, van het kwaad, bevrijd van de slavernij. Hij heeft de veroordeling, de verdoemenis overwonnen. Hij heeft plaatsvervangende toren gedragen. En bij hem is rust in al de bestrijdingen. Hij bewerkt een eeuwige rust. De rust die overblijft voor het volk van God. Een rust voor lichaam en ziel. Een eeuwige rust wat straks volmaakt genoten wordt. En die rust wordt gegeven door het hart van een mens te vernieuwen. Dat is de sleutel. Het hart wordt vernieuwd. Het leven wordt doorademd met de Heere. Hij krijgt de hoogste plaats in uw leven. Hij is uw banier. Want de Heere Jezus doet niet alleen een werk voor ons. Hij doet een werk ook in ons door zijn geest. Anders zal er nooit echt rust kunnen zijn. Het kan alleen maar zijn wanneer de Heere in ons werkt. Dan wordt er vrede gesmaakt door het kruis van Christus. En dan wordt een mens geleid in een nieuwe verhouding tot God. Dan ziet God neer met liefde op zo'n mens. En zo wordt de Heere Jezus onze rotssteen. Dan wordt hij onze schild, onze volkomen betaling voor de zonden, een toevlucht in benauwdheid. En zo wordt dat leven met de Heere gevoed door de liefde die hij uitgiet in het hart. En zo spijzigt de Heere Jezus een volk met honing uit de rotssteen en geeft hen volle beken met olie. Hij geeft ons zijn vlees te eten, want zijn vlees is waarlijk spijs. En zijn bloed te drinken, want zijn bloed is ware drank. Het plaatsvervangend offer van Christus wordt over het leven van zijn volk gelegd. En hij bekleedt hen met de klederen des heils en geeft hen de helm der zaligheid en het schild des geloofs en de zwaard des geestes waardoor ze kunnen staan en strijden in deze wereld. De Heer onderhoudt zijn volk van de wieg tot het graf. Nooit zijn ze alleen. Hij zorgt voor tijd en eeuwigheid. En zijn volk zegt, uw liefdesdienst heeft mij nog nooit verdroten. Nooit heb ik er spijt van gehad. Hoe kent u nou deze vrede? Bent u nou onder zijn banier? Hebt u al dienst genomen onder zijn vaandel? Het is een heerlijke dienst. Alleen, het kost wel zelfverloochening. Uw inzichten, uw ideeën, uw naam, uw toekomstverwachtingen moet allemaal maar opzij gezet worden. Het gaat dan om zijn weg in uw leven. Maar dat is helemaal niet moeilijk hoor. Dat zelfverloochening. En je leven aan zijn voeten neer te leggen. Want de liefde van Christus wekt het hart op. En dan ziet u het. Hij die zichzelf om mij gegeven heeft, hem kan ik vertrouwen. En dan is het een rijke zegen. Dan beschouw ik ook smaadheid die ik lijden moet, misschien om de naam van de Heer Jezus. Dat beschouw ik grotere rijkdom dan al de schatten van deze wereld. Maar waar horen we bij? Er zijn heel wat mensen in de kerk die horen niet tot de kudde van de Heer Jezus. Die willen niet onder die banier staan. Hoe is het met ons? Hebt u leren grijpen naar het eeuwige leven? Of leeft u nog voor de wereld? En zijn dat je vrienden? En daar vind je het zo fijn. Met hen die de Heere niet vrezen. Daar vind je het fijn? Dan heul je toch met de vijand. Dan ben je toch vrienden met hen die de Heere helemaal niet lief hebben. Dat kan toch niet? Dan zijn je gedachten nog verblind. En weet u, er is niemand die uit zichzelf naar deze banier zoekt of vraagt. Maar van nature zoeken we allemaal, u en ik, de dingen van de wereld. Maar wanneer de ogen geopend worden voor die banier. En u moe wordt van het leven zonder Christus. Wat is dan een zegen om tot overgave gebracht te worden. Wanneer hij zijn vleugels over uw leven uitbreidt. Dat is eeuwig geluk. Dan wordt zijn heil verkregen tot in eeuwigheid. Dan wordt er een rust gesmaakt die heerlijk is. En die nog veel heerlijker zal worden. Het is zo dat Christus u zal liefhebben en zijn Vader u zal liefhebben. Ze zullen tot u komen. Ze zullen woning bij u maken. Het is niet alleen dat u dan eeuwig thuis bent bij God, maar dan is God zelf thuis bij u. Hij gaat bij u met u wonen, want de tabernakel God zal bij de mensen zijn. Hoe is dat mogelijk dat God bij een mens zal wonen, omdat God het beeld van zijn zoon ziet afgedrukt. De stempel van die banier is afgedrukt op al die volgelingen. En daarom wordt er rust gesmaakt. Daarom ziet God zijn volk met liefde aan en zal de Heere daar thuis zijn. En dan mogen straks dat volk zich eeuwig rusten van al hun arbeid. En daarvoor moest het nou kerst worden. Daarvoor moest de Heer Jezus in deze wereld komen. Om die eeuwige rust te brengen. Wat een voorrecht om bij dat volk te horen. En dan samen met de blinden en de kreupelen en de tollenaren en de hoeren. Het uitschot van deze maatschappij. Om bij deze koning, deze zaligmaker te horen. Ja, dat zal eeuwige rust zijn. Amen. Zingen we Psalm 72, de versen 6 en 7. Thank you. Zullen wij bidden en danken? O Heere, heb dank voor dat wonderevangelie, voor de komst van uw Zoon, voor de zaligheid die u bewerkt. O Heere, open onze ogen om de schoonheid van die koning te zien. Open onze ogen, Heere, dat wij zijn koninkrijk zullen aanschouwen. En dat we zullen weten dat u alleen het leven bent. En dat bij u alleen ons leven veilig is. En dat uw volk een gezegend volk, een bevoorrecht volk is. Heere God, wil met uw geest en genade in onze harten werken. En de naprediker zijn op uw woord. Dat uw koninkrijk mag komen ook onder ons. En dat u ook voortdurend omhoog geheven wordt ook onder ons. Heere, hoor ons dan. En zegen ons in uw gunst uit genade. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen de lofzang van Zacharia, het 4e vers. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.